Samen te komen met broeders en zusters. En ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Misschien met blijdschap, vreugde. Maar misschien heb je ook wel verdriet. Heb je, ja, worstel je in de nacht, zoals het lied het zegt. Lig je s'nachts wakker te piekeren over zaken. Maar dan mogen we weten dat het de Heer is die ons samen bent. Maar ook de Heer die onze kracht is. Zoals het volgende lied ook zegt. Daar is een helper groot van kracht. Steeds bereid. Niemand is zo trouw als Jezus. En hij is bereid om ons altijd te helpen. Overal doorheen. En dat mag ons tot vreugde stemmen, tot dankbaarheid. En daarom willen we hem vanochtend ook de lof zingen. Dus ook zo met het volgende lied.
Yeah.
zoals we ook elke week gewend zijn om deze dienst in stilgebed in de handen van de Heer te leggen. Amen. Dan gaan we verder met een kinderlied. Speciaal zingen we dat ook voor de kinderen, maar in het bijzonder natuurlijk voor onze Heer en Heiland. En dat lied dat heet God is zo groot. God is zo groot, groter dan groot. Hij is de grootste, allergrootste, allergrootste God. Nou, dat is echt enorm groot. Maar dat is ook een waarheid. Dat is gewoon zo. En daarvan willen we zingen met dit lied.
Om elkaar zo te kunnen begroeten op deze zondagochtend. Dat we hier mogen zijn vanochtend. Mogen zijn met wie wij zijn. Met wat wij meemaken. Met alles daarin aan vreugde, maar ook aan verdriet. Want je kunt hier op heel veel verschillende manieren zijn. Dat je uit een week komt die geweldig was, waar alleen maar hoogtepunten in waren. Maar je kan hier ook zijn met moeite en verdriet en pijn. Omdat er van alles speelt wat je verdrietig maakt. En toch mogen we hier samen zijn in de naam van de Heer. En mogen we samen zijn als zijn gemeente. En mag klinken dat er hoop is en uitzicht, wat er ook gebeurt. Mag er blijdschap zijn in ons hart. Zoals de Bijbel dat zegt, een blijdschap die groter is en hoger is, dieper is dan de blijdschap of het verdriet in deze wereld. Omdat we hoop hebben in Christus. En dat staat vanochtend voorop voor ons allemaal. Als we hier samen zijn vandaag, ook om avondmaal te vieren, brood en wijn met elkaar te gaan delen aan de tafel van de Heer, dat mag klinken. Wij hebben een Heer, wij hebben een Verlosser en Hij houdt van ons en Hij laat ons niet alleen. Niemand van ons. En dan maakt het niet uit of je hier elke week zit en aan het zoveelste avondmaal in deze gemeente gaat met je broeders of zusters, of dat je hier misschien bent voor de eerste keer, of dat je op bezoek bent hier in de regio voor vakantie of bij iemand, of dat je eens een keer komt kijken, weet dat als jij een kind van God bent, weet dat als jij weet dat Jezus jouw Heer en Heiland is en dat je in vrede leeft met je broeders en zusters, dat je vanochtend welkom bent hier in deze gemeente van Jezus en hier om ook mee te doen met ons in de tekenen van brood en wijn straks. Want wij zijn hier om Jezus te ontmoeten. En Hij is hier om jou te geven wat jij nodig hebt. Zullen we Hem dan ook gaan zoeken in gebed? Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, zo komen we bij u, Heer. Op deze ochtend van deze zondag. En we hebben misschien wel de gewoonte om hier naartoe te komen. Of misschien is het wel voor het eerst in lange tijd dat we een kerk bezoeken. Heren, u weet hoe we ook hier zijn. Met wat voor verwachting en wat voor hart. En u weet wat daarin speelt aan vreugde, maar ook aan verdriet. En we mogen zo samen u zoeken vanochtend. En dat doen we dan ook. We zijn dankbaar dat we dat kunnen doen. En wij bidden u voor elkaar. Geef ons dat wat wij nodig hebben. In de liederen, in de muziek, in de gebeden, in de preek, in de viering van brood en wijn. Waarin we gedenken wat u voor ons hebt overgehad. Dat u niet dood was, maar dat u opstond en dat u overwon en dat u dood aan het kruis voor ons was, zodat wij verlost konden worden. En geef vanuit de wetenschap dat u ook hier bent en dat dit uw gemeente is en dat u met uw geest hier werkt vanochtend. Dan ook in ieder van ons wat wij nodig hebben. Aan troost, aan bemoediging, misschien aan vermaning, misschien aan dankbaarheid in ons hart voor u, omdat u goede dingen doet in ons leven. Heer, wij stellen ons ervoor open, want wij weten u bent hier. Dat hebt u beloofd. Dat als wij samenkomen in uw naam, dat u daar bent. En wat u belooft, dat doet u. Want u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u begonnen bent te doen. In ons leven en in ons midden. En daarom zien wij uit naar alles wat u ons wil geven. Strekken we ons daarnaar uit. En zeggen wij u, geef ons uw geest, geef ons uw genade, geef ons uw rust en uw vrede, uw troost en uw blijdschap. En laat de boodschap van hoop van het evangelie hier vanochtend klinken in onze harten. Daar strekken we ons naar uit, in Jezus' naam. Amen. We gaan een loflied zingen voor de Heer. Een lied dat dit zegt, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, zijn wij hier gekomen en roepen u aan, hoor ons loflied, onze dank weer klinkt, want God maakt vrij. Nou, dat is al een geweldig loflied om samen te zingen, maar het is ook nog een bijzonder lied vanochtend, omdat Bert en Ria dat lied hebben uitgekozen, Bert en Ria Schouwstra, voor hun 40-jarig huwelijksjubileum. Jullie waren vrijdag 40 jaar getrouwd. En jullie hebben gezegd, dat willen we ook vieren, te midden van onze broeders en zusters, met elkaar. Straks na de dienst is er dan ook een traktatie, begreep ik. Nou, dat is altijd mooi natuurlijk. Maar we willen ook samen met elkaar dat gaan vieren met de Heer. Want dat zegt dit lied, dat jullie dankbaar zijn voor alles wat de afgelopen 40 jaar de Heer jullie gegeven heeft. En dat jullie ook samen vanuit jullie eigen persoonlijk geloof kunnen zeggen, God maakt vrij. En daar hebben jullie ook wel eens met mensen van gedeeld. En dat mogen we ook met jullie zeggen. God maakt vrij. Nou, we feliciteren jullie natuurlijk namens de gemeente. En we wensen jullie ook voor de komende jaren Gods nabijheid toe. Dat je ook die dank en die vreugde mag voelen dat de Heer met jullie meegaat. We gaan dit lied zingen. En ik denk dat het goed is om dat staande te doen.
Zijn wij gekomen en roepen uw naam.
Zijn nog bij ons in de dienst en daar heb ik ook een lied voor uitgekozen om mee te zingen voordat ze naar de zondagschool gaan. Gods weg is de beste altijd. Dat is natuurlijk een heel bekend lied, maar daar heb ik niet zomaar uitgekozen. Ik heb dat uitgekozen omdat dat iets zegt over wat wij hier ook vanochtend met elkaar in de preek gaan bespreken. Want ik kan dat denk ik even heel kort en snel uitleggen door een vraag te stellen. Hebben jullie thuis ook regels? Nee, nou ja, bij Linda niet, maar op veel andere plekken wel. Wij thuis hebben wel regels. Ja toch? He, dingen die je wel mag en dingen die je niet mag en dingen die je moet. Dat gaat zo in een gezin, hè? Zijn er ook regels bij jullie thuis waarvan je zegt, nou, dat is wel een regel, maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet leuk. Die regels zijn er denk ik wel, hè? Durf je natuurlijk niet te zeggen als je ouders naast je zitten. Dat snap ik ook wel. Maar ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld een regel die zegt, je moet op een bepaalde tijd naar bed. Hè? Dat je denkt, ja, dat is niet altijd leuk natuurlijk, want je wil ook wel eens opblijven. Maar je moet naar bed. En waarom is dat? Niet omdat je ouders je daarmee willen pesten. Tenminste, daar ga ik niet van uit. Ik ga er vanuit dat... Dat je ouders dat doen omdat je slaap nodig hebt. Je bent nog klein, je groeit nog en moet je meer slapen dan een volwassen iemand. He, je moet de volgende dag weer naar school, je wil met je vriendjes spelen. Nou, dat soort dingen. Daarom moet je op tijd naar bed. En zo is bijvoorbeeld ook een regel in veel gezinnen. Je mag maar zoveel snoepjes op een dag. 2 of 3 of 1, weet ik het. Het kan verschillend zijn. Dat is misschien ook niet altijd leuk. Maar die is er, die regel, om te zorgen dat je gezond blijft. Om te zorgen dat je niet te dik wordt en geen suikerziekte krijgt. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. He, daar zit een idee achter waarom je ouders dat zo doen. En dat is eigenlijk met God niet anders. De hele Bijbel staat vol met dingen die we krijgen om God te dienen en te volgen. En dan kan je denken, ja, maar ja, in de 10 geboden staat ik mag niet stelen en ik mag niet liegen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar daar zit een idee achter. God wil dat jij een goed leven leidt. En in de Bijbel kan je lezen hoe je het beste leven kunt leiden. En dat is ook wat het liedje zegt. Gods weg is de beste altijd. En daar gaan we nu zingen. En dan gaan we met jullie bidden voordat jullie naar de zondagsschool gaan. Vader in de hemel, we zijn ontzettend dankbaar dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen. Uw weg is de beste altijd. En dat we dat ook mogen weten. En dat we dat onze kinderen mogen meegeven. Dat u een goede weg voor ons hebt. En we willen u nu dan ook bidden, toon die weg in ons leven. Door alles heen, maar ook vanochtend. Als wij hier deze dienst hebben en als de kinderen samen naar de zondagsschool gaan. Geef dat ze uw stem daarin mogen verstaan en mogen ontdekken dat u van hen houdt. Dat u met hen onderweg wil gaan in het leven. En dat ze uw weg mogen gaan. Geef dat het goed is, dat het gezellig is, dat het gezegend mag zijn. Dat er veel plezier zal zijn vanochtend. En geef datgene dat is voorbereid in de programma's, dat dat ook uit de verf mag komen. Dat is ons gebed, Heer, voor onze kleine. In Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie naar de zondagsschool gaan?
Goed, en dan gaan wij verder met het zingen van een aantal liederen. En het eerste lied wat we gaan zingen is Opwekking 732. Wat een wonder dat ik meewerken mag. We hebben het laatst ook al een keer gezongen, maar wat een wonder dat wij mee mogen werken aan Gods Koninkrijk. Want allen is ons de genade van de Heer te deel gevallen. En dan was het niet zo van, nou dan ben je gered, ga maar in een hoekje zitten wachten totdat je opgenomen wordt in de hemel. Maar wij mogen meewerken aan zijn Koninkrijk. En de Heer heeft zijn geest op deze aarde uitgestort. Met kracht. En ja, wij mogen meewerken door de kracht van Gods geest. En ja, daar mogen we misschien wel eens wat meer lef in tonen. Dat we luisteren naar de geest van God. Maar daar gaan we van zingen. Wat een wonder dat ik meewerken mag.
Oh.
wat we gaan zingen is opwekking 428. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het levend vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. De genade die ons ten deel gevallen is, die is onmetelijk groot, die gaat ons verstand ver te boven. Zullen we dit lied, voor zover dat mogelijk is, staande gaan zingen.
Ook een aantal versen uit de Bijbel, zoals we dat elke zondag natuurlijk doen. En we lezen vanochtend van Psalm 119, de eerste 8 versen. En dan mag ik zuster Lena voor naar voren vragen, want die gaat dat met ons lezen. Psalm 119, vers 1 tot 8.
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten. Verlaat mij dan niet voorgoed.
Dankjewel. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we nog één lied zingen. Want het is vandaag ook de verjaardag van zuster Anneke Willems. En zij liet mij vrijdagavond weten dat ze het wel heel bijzonder zou vinden om voor haar verjaardag een lied te zingen. Namelijk lied 493, Wat de toekomst brengen mogen. En ze vertelde daarbij dat dat ook het lied is dat bijvoorbeeld in hun trouwdienst als slotlied is gezongen. Een lied dat daarom alleen al veel betekenis heeft voor haar en haar man. Want ja, we weten allemaal wat er is gebeurd in het leven van Hendrik Jan. En waar zij met elkaar doorheen gaan. En dan is het wel heel bijzonder dat je op een dag als vandaag dat kan zingen. Wat de toekomst brengen mogen. En wij wensen Anneke dan ook een hele fijne verjaardag toe. En God zegen in deze woorden. Dat het met de Heer verder kan. Wat de toekomst brengen mogen. Psalm 119, waar we net een paar versen van gelezen hebben met elkaar, is een hele bekende psalm. Alleen al omdat het de langste psalm is, inderdaad. Vrijwel iedereen weet dat. Psalm 119 is de langste psalm en dat maakt hem bekend. Misschien wel een beetje berucht. Als ik kijk naar mijn eigen kindertijd bijvoorbeeld, dan hadden wij de gewoonte om na het eten Bijbel te lezen. Dat zullen velen hier ook doen, wij thuis ook met onze kinderen. En dan één keer in de zoveel tijd, dan mochten wij als kinderen, mijn zusjes of ik, mocht dan een Bijbelgedeelte kiezen om gelezen te hebben. Een verhaal of een psalm. En hoe klein ik ook was, ik wist al vrij snel wat ik ook zeg, ik moet niet psalm 119 zeggen. Want dan zit ik hier nog wel even. Wat ik dan meestal deed was psalm 117 zeggen. En dat is de kortste psalm. Dus dan was je snel klaar. Maar goed, dat is even een zijspoor. Hè? Psalm 119 is een bekende psalm omdat het de langste psalm is. Dat weet vrijwel iedereen. Maar goed, als ik nou zou vragen, maar waar gaat deze psalm dan over? Wat is het thema van deze psalm? Ja, dan wordt het toch wat lastiger, denk ik, voor de meesten. Dan moeten we ons even achter de oren krabben en nadenken van, oh ja, waar ging het ook alweer over? Dat, terwijl het toch helemaal niet zo ingewikkeld is, het thema van die psalm. Want het is wel een hele lange psalm, maar het heeft een heel duidelijk omlijnd kort thema, wat heel makkelijk te onthouden is. Want in alle 176 versen gaat het over de wet van God. Dat is het thema van die hele psalm. Of de wet van de Heer, zoals het in onze 8 versen wordt genoemd. De wet van God, de wet van de Heer. En dan wel de wet van de Heer in de brede zin van het woord. Het gaat niet alleen over de geboden en de verboden of de regeltjes die je vindt in de Torah, zoals dat dan heet, in de eerste 5 Bijbelboeken, hè, die in de Bijbel staan. Doe dit en laat dat. En als je in zo'n situatie komt, moet je dat doen. En als het fout gaat, dan los je het zo op. Nou ja, dat soort regels. Nee, het is meer. Als deze persoon spreekt over de wet van God, dan bedoelt het eigenlijk alles wat in de Bijbel te vinden is, waar een christen zijn of haar leven naar kan inrichten om een leven te leiden naar de wil van de Heer. Dus, dan horen daar dus ook de verhalen van de Bijbel bij. He, want in de verhalen van de Bijbel zitten veel wijze lessen voor ons leven. Dan horen daar ook de lessen van Jezus bij uit het Nieuwe Testament. En wat hij de mensen leert. Want ook daar zit heel veel in wat waardevol is voor jou en voor mij in ons leven. En deze psalm zegt dat alles, die hele Bijbel, is goed. De wet van de Heer, de wil van de Heer is een goede wil wat daarin staat. En als je daarnaar leeft, dat is de strekking, dan zul je ook een goed en gezegend leven krijgen. En dan niet zozeer direct in materiële zin, dat wordt niet direct bedoeld, dat je rijk zult zijn en veel spullen zult hebben en succes en macht en weet ik het allemaal, maar wel in geestelijke zin. In de zin van dat je een leven hebt wat de moeite waard is om te leven omdat je God kent, omdat je een onbezwaard geweten hebt, omdat je de liefde van God hebt, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat wordt bedoeld. En dat is de boodschap die in alle versen van deze psalm terugkomt. Ook in de eerste 8 versen van deze psalm. Een stukje dat wij hebben gelezen. Ik heb voor die 8 versen gekozen omdat die 8 versen samen een couplet vormen van dit lied. Het is namelijk opgebouwd volgens het principe van een acrostichon. En dan denk je misschien, wat is dat? Nou, dat wil eigenlijk zeggen dat je een lied opbouwt aan de hand van de letters van het alfabet. En wij hebben A, B, C, D, E, nou ja, enzovoort, enzovoort. En het Hebreeuws heeft een ander alfabet. Alef, Beet, Gimel, Dalet, Heet, nou ja, enzovoort, enzovoort. Gaat ook door. En ieder couplet van dit lied begint met één zo'n Hebreeuwse letter. En de eerste 8 versen zijn het eerste couplet dat begint met eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet, de Alef. En vanaf vers 9 vind je dan tweede letter, Beet, en dan komt er een nieuw couplet. Dus dit is een couplet. En dit couplet heeft ook deze boodschap. Als je hem goed leest, is dit de boodschap die je daarin tegenkomt. Zelfs als in die hele psalm. De wet van God, de Bijbel, de schrift, alles wat God daarin heeft opgeschreven is goed. En als je daarna leeft, heb je een goed leven. Dat is wat er staat. En hoe is dat natuurlijk een boodschap als ik die zo met jullie deel en je leest hem zo, waarvan je met je verstand zegt, nou ja, daar ben ik het mee eens. Zeker, daar kan ik me haast niet voorstellen dat je zegt, nee, dat zie ik niet zo. Maar toen ik me thuis voorbereidde op deze preek, kwam er wel wat in mijn gedachten op en toen dacht ik bij mezelf, ja, Dat kan je nou wel met je verstand zo zeggen, maar hoe zit dat hier van binnen in je hart? En hoe zit dat in het leven dat jij leidt in geloof? Als je gewoon kijkt naar de praktijk, kun je dan ook zeggen, dat wat ik hierin lees en toepas in mijn leven is goed en zorgt ervoor dat ik een goed leven leid? Dat is de vraag die ik mezelf heb gesteld. En dat is eigenlijk de vraag die ik ook bij jullie wil neerleggen vanochtend in deze preek. Om daar voor jezelf over na te denken. Is het zo voor jou in jouw leven dat leven naar de wil van de Heer, zoals je die kent uit de Bijbel, een goed leven is? In alle omstandigheden. Nou, daar wil ik naar gaan kijken. En dat wil ik gaan doen door in die eerste 8 versen eens wat nader erop in te gaan. En dan begin ik bij vers 1. Het eerste woord in vers 1 is het woord gelukkig. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig. En vers 2 begint daar ook mee. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Gelukkig. 2 keer. Nou staat hier in het Hebreeuws een woord dat in andere Bijbelvertalingen net even anders is vertaald. Als jij de herziene Statenvertaling bij je hebt of de MBG uit de jaren 50, de vertaling die we hiervoor gebruikten, dan zie je dat hier staat welzalig. En als je kijkt naar de oude Statenvertaling, die hele oude Bijbel, die hele oude vertaling, dan staat daar het woord zalig. Dus je ziet al, dat zijn net even verschillende woorden. Gelukkig, welzalig, zalig. En je mag ervan uitgaan, dat moet je maar even van mij aannemen, dat als je voor jezelf studie doet op Gods woord, en je leest in verschillende vertalingen verschillende woorden voor hetzelfde stukje, tekst, dan is dat meestal omdat er in het Hebreeuws een woordje staat dat niet met dat ene vertaalwoordje wat jij dan voor je hebt, kan worden vertaald. Omdat het iets meer betekent, iets breder is. Hier wordt iets anders bedoeld, iets meer bedoeld dan alleen maar het gevoel dat je gelukkig bent. Dat je je happy voelt van binnen. Dat heeft er wel mee te maken, maar dat is niet helemaal. En dat zalig en dat welzalig van die andere vertalingen wijst daar dan ook al naar. Want wat we hier lezen, dat is wat je noemt een zalig spreken. En ik weet niet of je weet wat dat is, maar in de Bijbel zijn veel zaligsprekingen. In andere psalmen kom je tegen in het Oude Testament. Bij Jezus, bij het begin van de bergrede, heb je die beroemde 8 zaligsprekingen. Gelukkig, zalig de nederigen van hart, want voor hen is het koninkrijk van God. Nou ja, je moet dat maar eens nalezen, Matteüs 5. Maar zo kom je die door de hele Bijbel heen tegen. En een zaligspreking zegt eigenlijk dit. Als jij zo leeft, als jij dit bent, dan zul je gezegend worden, zalig zijn en gelukkig zijn. En dat is ook wat hier wordt bedoeld. In vers 1 en in vers 2. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen. Als jij dit bent, als jij leeft naar de weg van de Heer en de richtlijnen van de Heer, de wet van de Heer, dan zul je gelukkig en zalig zijn. Dan zul je een goed leven hebben. En dan niet zozeer in materiële zin, niet zozeer in voorspoed en welvaart en rijkdom, maar wel in geestelijke zaken. Dat is wat hier wordt bedoeld. Nou, blijft de vraag, herken je jezelf daarin? Zeg je voor jezelf, ja, als ik terugkijk op mijn eigen leven in geloof, dan is het zo dat ik gelukkig ben, zalig ben en een goed leven leid, omdat ik mij houd aan de wet van de Heer. Kijk, ik heb in mijn eigen leven, in de voorbereiding op deze preek, die vraag natuurlijk ook gesteld aan mezelf. En daar begint het. Je doet het eerst aan jezelf en dan kan je het doorgeven. En ik kan op die vraag bevestigend antwoorden. Daar ben ik wel uit. Ik ken de Heer vanaf mijn 17e zo ongeveer. Ik ben al 40, dus dat is 23 jaar ga ik met de Heer. En ik heb in die 23 jaar natuurlijk heel wat meegemaakt in mijn leven. Mooie dingen, moeilijke dingen, blije dingen, verdrietige dingen, alles ertussenin. En er zijn heel wat momenten geweest dat ik op een kruispunt stond, zeg maar. En dat ik moest kiezen welke kant ik op ging. Dat het heel erg moeilijk was en ik het niet meer wist. En dacht, ja, wat moet ik nou? Daar of daarheen? Of dat ik in verleiding was. Dat er dingen op mijn pad waren die niet goed waren, maar die wel heel aantrekkelijk leken. En dat ik moest kiezen, wat ga ik nou doen? Ga ik doen wat God mij vraagt of ga ik doen wat ik zelf wil? En ik kan oprecht zeggen, op die momenten in mijn leven dat ik dan luisterde naar de wil van de Heer. En dat ik dan ging de weg die de Bijbel mij wees, dat dat de beste weg was. Dat dat een goede keuze was. Misschien niet de makkelijkste keuze, dat is wat anders. En Jezus spreekt niet voor niks over zijn weg als een smalle weg met een nauwe poort. Maar het was uiteindelijk wel de beste weg. Met het beste resultaat en de meeste zegen dat ik echt kan zeggen, daar heb ik geluk in gevonden. En als ik naar mijn eigen leven kijk en ik kijk dan naar die momenten dat ik op dat moment niet de goede keuze maakte, maar voor mijn eigen wil ging en niet luisterde naar de wil van de Heer, dan kan ik ook oprecht zeggen, dat was niet de beste weg. Misschien op dat moment wel, dat ik dacht, nou dat is leuker. Maar uiteindelijk was het resultaat niet gezegend. Niet goed. Niet het beste wat er had kunnen gebeuren. Ik durf wel te zeggen, dat ik niet de mens ben die ik nu ben. En dat ik het ook nooit was geworden. Als ik Gods wil niet had gekend. Als ik niet naar God had geluisterd. Als ik niet hem in mijn leven had gehad, dan had mijn leven er nu heel anders uitgezien. Daar ben ik van overtuigd. En dat bedoel ik niet in materieel opzicht, want geld en goed is maar vluchtig en het is zo weer weg. En ik bedoel het ook niet in de zin van succes en voorspoed en gezondheid, want ach, er is van alles aan de hand. Maar ik bedoel het wel op de dingen waar het werkelijk om gaat in het leven. Als het gaat om liefde hebben in je leven. Als het gaat om geborgenheid kennen in je leven. Als het gaat om de gemeenschap van geloof hebben in je leven. Als het gaat om antwoorden op de grote vragen. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Dan heb ik God. Als het aankomt op de hoop die ik heb in mijn leven. Op de hemel, op de eeuwigheid. Op de terugkomst van de Heer Jezus. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als het aankomt op in vrijheid leven. Niet gebonden meer aan zonde en schuld of slavernij. Maar vrij. Hè, waar het avondmaal ook over gaat. Als het over die dingen gaat, dan ben ik een compleet ander mens. En dat komt omdat ik wil luisteren naar de wil van God zoals die hierin staat. En wat mij betreft is het dan ook heel erg waar wat wij hier vinden in Psalm 119. Ik sluit me daar van harte bij aan. En wat er staat in vers 3 bijvoorbeeld. Hè, zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Het is letterlijk zo. Als jij je houdt aan wat God van jou vraagt, bedrijf je geen onrecht. Denk maar aan de 10 geboden. He? Gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken, gij zult geen moord plegen, nou ja, enzovoort, enzovoort. Als je je daaraan houdt, voorkom je dat je die dingen doet. En bega je dus geen onrecht. Of denk maar aan vers 6 wat hier staat. He? Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. En dat klopt, hè? Als jij leeft naar de wil van de Heer, dan kom je nooit op een punt in je leven dat je moet zeggen, ja, dat had toch anders gemoeten. Daar heb ik toch wel een stukje beschaamd, mezelf beschaamd, ben ik toch wel een foute weg in gegaan. Daar is het niet goed gegaan. En natuurlijk, het lukt niet altijd, soms struikelen we, maar als we dit wel toepassen, dan kom je daar nooit op uit. Wat dat betreft ben ik het daar helemaal mee eens. En kan ik ook echt zeggen, dit maakt mij gelukkig, dit maakt mij zalig, omdat ik dat mag doen. Dat ben ik. Maar goed dan, nog een keer, jullie. Hoe is dat bij jullie? Maar terwijl je het nog even in je hoofd laat rondgaan, geef ik je nog 2 voorbeelden waaruit dit heel duidelijk blijkt uit de praktijk van mijn voorgangerschap. Ik ben al 10 jaar voorganger, ik heb 3 gemeentes gediend, ik heb heel wat voorbij zien komen. En ik geef 2 voorbeelden waarin ik heel duidelijk kan aangeven dat dit waar is. Het eerste voorbeeld dat ik geef heeft te maken met huwelijken. Want mensen trouwen. Mensen gaan met elkaar door het leven en er komen soms momenten in een huwelijk dat het niet helemaal lekker loopt. Dat komt voor. Dat kan allerlei redenen hebben, dat doet er helemaal niet toe nu. Of dat nou is omdat er een derde is, of omdat mensen op elkaar zijn uitgekeken, of omdat mensen niet meer met elkaar praten. Of, nou, maakt allemaal niet uit. Gaat niet om. Punt is, er komen soms problemen in een huwelijk. En dan word je er als gemeente wel eens bijgeroepen. He, van kom ons helpen. En dan ga je dan heen als voorganger. En je neemt een zuster mee. Een diakones of een broeder oudste. Maakt niet uit. Je gaat daarheen. En je gaat met elkaar in gesprek. Nou, dan komt het verhaal op tafel. Wat het dan ook is. En dan wordt er van alles gezegd door de een en door de ander. En nou ja, dan breng je daar ook iets in vanuit geloof in de Bijbel. En dan zeg je, ja, wat leert de Bijbel ons hierover? En dan kan ik je zeggen dat het uiteindelijk bijna altijd uitkomt op deze vraag. Willen jullie je knieën buigen en luisteren naar de wil van de Heer en daarvoor gaan? Of wil je dat niet? En ik kan je zeggen dat ik een aantal keren heb meegemaakt dat mensen in die situatie zeiden, ja, ik luister naar God, ik buig mijn knieën, wij doen dat en we geven God de ruimte, we willen zijn wil doen. En dan heb ik dingen gezien dat er nog weer gelijmd kon worden, dat men nog weer verder kon, waarvan ik zelf persoonlijk had gedacht, dat komt nooit meer goed. Maar het kan, omdat God het doet. Maar daar waar mensen zeggen, nee, ik ga toch mijn eigen gang. He, ik wil toch die ander, of ik wil toch dit, of weet ik veel wat. Ja, dat gaat niet goed. Dan komt er alleen nog maar meer ellende. Dan leidt dat tot scheidingen, dan leidt dat tot verdriet bij de partners, bij de kinderen, bij de familie daaromheen. Dat is voor niemand de beste weg. Ander voorbeeld. Christen zijn. Gemeente zijn. De Bijbel is heel duidelijk, hè? De Bijbel zegt, als jij een kind van God wordt en je leert Jezus kennen, dan word je geadopteerd in het gezin van God. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. In Romeinen staat dat zo. Dan word je opgenomen in het gezin van God. Waar je eerst een wees was en niemand had, is dan God je vader. En mag je hem Abba noemen, papi. Dat is geweldig. En dan heb je een grote broer, Jezus, je verlosser, die voor je opkomt. En je hebt heel veel andere broers en zussen. Ook mensen die op zijn genomen in het gezin van God. Die een kind van God zijn geworden. En dan zegt de Bijbel dat God van ons verwacht dat wij in gemeenschap met die broeders en zusters leven. In een plaatselijke gemeente. Dat is hoe dat vorm krijgt. Of dat nou is met 10 man, 20, 200, weet ik het, maakt niet uit. Maar een groepje. Je gaat met elkaar onderweg. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Jezus deed dat, ging ook niet alleen, had ook mensen om zich heen. De gemeente van het Nieuwe Testament deed dat. En er waren ook altijd groepjes in al die plekken. Joodse geloof, hè, de Joodse volk, ook altijd in gemeenschappen van geloof, bleven ze bij elkaar. Dat is de basis. Dat is wat God leert. Toch zijn er heel wat christenen die vandaag de dag zeggen, nou ja goed, ik geloof wel, maar met de gemeente heb ik niks. Of met die broeders en zusters daar. Of met, nou ja, dat kan allerlei redenen hebben. En het doet er ook verder niet toe waarom. He, dat is helemaal niet belangrijk. Ook bij dit voorbeeld niet. En misschien is het wel heel terecht. Dus weer wat anders. Maar ze doen het niet. En ze trekken niet op met de gemeente. Terwijl God dat wel vraagt. En ook dat heeft gevolgen. Ik heb dat al heel vaak gezien. En dat als mensen bijvoorbeeld helemaal aan de rand van de gemeente staan. En je gaat er eens een keer op bezoek als voorganger. En je praat met die mensen. Dan is mij al heel vaak opgevallen dat bij die mensen er zoveel andere dingen in het leven spelen. Dat het geloof niet meer het belangrijkste is. Dat het geloof niet meer het centrum is van het bestaan in alles en onder alles. Want het dreigt wat ondergesneeuwd te raken. Er is nog zoveel anders. En daar zijn ze mee bezig. Daar gaat hun tijd naar uit. Daar gaat hun hart in zitten. Daar gaat hun energie naar uit. En ze krijgen niet meer de voeding van het samen optrekken in geloof. Ander gevolg wat ik vaak heb gezien, is dat mensen soms hele vreemde ideeën krijgen. Theologische ideeën krijgen. En dat is ook niet zo gek. Want als je helemaal in je eentje bent en je zit een beetje na te denken over geloof en je bidt en je leest wat in de Bijbel. Ja, dan kom je misschien op hele rare ideeën. Omdat er niemand is die tegen je zegt, ja maar is dat wel zo? Zullen we eens naar de Bijbel gaan kijken in je kring of tijdens Bijbelstudie of met je voorganger. En dat je zegt van, hoe zit dat werkelijk? Dat is er niet, dus ja, ik kan alle kanten op. En wat ik ook heel vaak heb gezien is dat het ontzettend moeilijk is voor mensen om alleen staande te blijven in geloof. Want als jij de enige christen bent in je gezin, in je familie, in je vriendengroep, op je werk, blijf dan maar eens staande als je niet de steun hebt van je broeders en je zusters. Dat is niet makkelijk. He, want als iedereen om je heen zegt, ah joh, dat doe je toch gewoon mee. Wat doe je nou moeilijk? Dat kan de Bijbel wel zeggen, maar wat is daar nou erg aan? Ja, dan wordt de druk wel heel hoog. Als je geen mensen om je heen hebt. Hou dan maar in stand. Nou, zo zie je, het is niet dat je je geloof kwijtraakt, daar wil ik helemaal niet aankomen. Maar je ziet wel, als je niet naar de wil van de Heer luistert, dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. Dan heb je niet de gelukkige, zalige, gezegende weg. Nou, dat zijn dan maar twee voorbeelden. Ik kan er nog wel veel meer noemen. Maar dat gaan we niet doen. Ik ga terugkomen op die beginvraag. Hoe is het nou voor jou in jouw leven? He, is het in jouw leven zo, als je terugkijkt naar jouw weg van geloof met de Heer, dat je oprecht kan zeggen, ja, als ik luisterde naar de wil van God, als ik dat in mijn leven in de praktijk bracht, dan was dat de beste weg. En Gods weg is de beste altijd. Dat je dat echt oprecht kan zeggen. En nu je dat gehoord hebt uit deze psalm, nu je dat gehoord hebt uit mijn getuigenis, nu ik die voorbeelden heb gegeven, ik hoop dat het inmiddels bij jou ook een beetje is gaan leven. En dat je kan zeggen, ja kijk, toen in mijn leven met de Heer, toen deed ik dat. En dat was de beste weg, of toen deed ik dat niet. En kijk eens wat de gevolgen daarvan zijn. Dat is heel belangrijk. En weet je waarom dat zo belangrijk is? Omdat je in je leven steeds weer voor dit soort keuzes komt. Steeds weer op dit soort kruispunten terechtkomt. En dat je dan moet kiezen, wat ga ik nu doen? Ga ik nu die kant op? Of ga ik nu die kant op? Luister ik naar de wil van de Heer? Of ga ik mijn eigen gang? Die keuze is er voortdurend. In grote dingen, in kleine dingen. Hè, in ga ik naar de kerk of niet? Maar ook in ga ik in deze verleiding mee of niet? Doe ik dit? Ook al weet ik misschien dat dat niet goed voor me is. Maar ik vind het zo leuk. Het lijkt me zo lekker. Nou ja, noem het maar op. Al die keuzes, daar kom je steeds weer voor. En ik kan je oprecht zeggen, dat als je groeit in je geloof en je bewust bent van het feit, hopelijk herken je dat, en je bewust bent van het feit dat je in je leven vaak keuzes hebt gemaakt, en dat je kan zeggen, kijk, toen koos ik zo, en dat is gezegend, en toen koos ik zo, en dat is niet de weg van de Heer, en dat was niet de beste uitkomst, dan help je dat. Dan help je dat als je weer voor die keuze komt. Dan help je dat, omdat je weet, ja, maar ik heb toen vertrouwd, en kijk wat eruit is gekomen. Dan mag ik nu ook vertrouwen. Dan mag ik nu ook die weg van de Heer gaan. Ook al lijkt dat misschien niet de makkelijkste weg. He, want de weg van de wereld, zegt Jezus, is een brede weg met een brede poort. Mijn weg is een smalle weg. Het kan zo zijn als je in verleiding bent. En dat je denkt, ja, maar die verleiding is veel leuker. Dat is veel lekkerder. Ja, daarvoor is de verleiding. En toch vraagt God je om een andere weg te gaan, want het resultaat van die andere weg is dieper, groter, rijker, gezegender. Nou ja, en zo gaat dat voor al die keuzes. Besef dat je op God kon vertrouwen. Besef dat Hij je leven heeft geleid. Besef dat zijn weg de beste was, ook in jouw leven. En neem dat mee waar je nu ook doorheen gaat. En want misschien zijn er hier wel mensen die op dit moment zich onder druk voelen. Die misschien wel in een hele moeilijke situatie zijn. En die voor een keuze staan. Wat ga ik doen? Loop ik weg of blijf ik trouw? Vertel ik van de Heer of zwijg ik? Nou, bedenk maar wat voor keuzes er kunnen zijn. Nou, juist dan is deze boodschap vanochtend heel in het bijzonder belangrijk voor jou. Luister naar wat God zegt. Geef er gehoor aan. Groei daarin in je geloof en ontdek gelukkig te zijn. Zalig te zijn. Door die weg te gaan. Ook al is dat misschien niet de makkelijkste weg. Ook al is dat misschien niet de meest voor de hand liggende weg. Wees trouw, hou vol en je zult zien dat je gelukkig bent, dat je zalig zult zijn. Zoals het hier in vers 7 en 8 staat. Als je dan het resultaat van een leven met de Heer ziet, dat je kan zeggen, ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer en mij houd aan uw wetten. Dan kun je God loven en dan kun je hem prijzen. Want zijn wil voor jouw leven, voor mijn leven, is een goede wil. Die gelukkig, zalig en gezegend maakt. Door de Heer Jezus, die dat voor ons heeft mogelijk gemaakt. Amen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus Christus, in de eerste plaats kunnen we niet anders dan ontzettend dankbaar zijn dat u dit hebt mogelijk gemaakt voor ons. Ontzettend dankbaar zijn dat er genade is. Zoals we dat net hebben gezongen in dat blokje van liederen. Dat we mogen werken in uw koninkrijk. Maar dat dat is omdat ons genade ten deel is gevallen. Wij prijzen u daarvoor. Want wij weten, en dat gaan we ook zo meteen beleven in brood en wijn en uitspreken daarin. Dat het niet onze verdienste is, maar uw verlossing die ons gevonden heeft. Maar dan tegelijkertijd komt die boodschap van geloof naar ons toe vanochtend. Leef naar de wil van de Heer en wees daarin gelukkig en zalig. Luister naar mijn stem. Zie op je eigen leven, zie wat daarin is gebeurd. Zie hoe het altijd de beste weg was. Als je naar mij luisterde en mijn weg ging zoals je die uit de Bijbel kent. En zie wat het gevolg is als je dat niet doet. In onrust, in schuld, in schaamte, in fouten, in relaties tussen mensen die eronder lijden. In verslaving, in gebondenheid. Enzovoort, enzovoort. Maar uw weg is een weg van geluk en zaligheid. Van rust en vrede. Van groei in je leven als mens naar het beeld van u. Van vergeving en vrijheid. Niet meer gebondenheid. Maar vrijheid. Niet meer schuld en schaamte. Maar vergeving en kwijtschelding. Want dat is wat u voor ons hebt overgehad. En laat het zo zijn, Heer, dat een ieder van ons hier die boodschap vanochtend hoort, verstaat en er wat mee doet in zijn of haar leven. Dat we heel bewust daarvan uit zullen gaan dat u ons helpt, dat u ons ondersteunt, maar dat van ons wordt gevraagd, kies de weg van u. Want Heer, het zijn niet zomaar woorden die we lezen, het is uw woord. De Bijbel is geïnspireerd door u en het zijn uw woorden. En gelovigen hebben al soms duizenden jaren lang daarin uw stem verstaan en hebben gezegd, dit is het ware woord van God. Als ik daarna leef, heb ik een goed leven. Laat ons ook vanuit die wetenschap steeds weer het oppakken. Vanuit die grote geschiedenis en vanuit onze eigen geschiedenis. En laat hier niemand de zaal verlaten zonder dat opnieuw te hebben uitgesproken met elkaar. Ook vanuit ons eigen persoonlijke hart, Heer. Doe uw wil in ons. Toon ons uw weg en wij willen gehoorzamen. Want wij geloven, uw weg is de beste. De beste altijd. Ook voor ons. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen zingen. Leer mij uw wil verstaan. Leer mij die brengen in praktijk. Leer mij de zuivere koers te gaan, gericht op uw koninkrijk. Want ik schiet in veel tekort, maar ik pleit op uw geduld. En ik weet dat het wonder mogelijk wordt als uw geest mij vervult. En dat mag ook ons uitgangspunt zijn. En dat mag ook ons gebed zijn. Zoals we dat net hebben uitgesproken, maar ook in dit lied. Dat de Heer ons de weg door het leven wil wijzen.
Thank you.
En dan willen we ook samen als gemeente van de Heer aan deze tafel komen. Deze tafel die de tafel van de Heer is. Waar Hij zijn kinderen aan nodigt om deel te nemen aan de maaltijd die daarbij hoort. En daar horen ook woorden uit de Bijbel bij. Als we kijken naar de 1 Korinthebrief hoofdstuk 11, dan lezen we daar wat we hier doen en wat dat betekent. Paulus schrijft daar, want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht dat de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood, sprak Hij het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En na de maaltijd nam hij ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Deze woorden lezen we iedere keer als we avondmaal vieren. En die worden door Paulus in Korinthe uitgesproken in een heel ernstig verband. Want daar gebeurden echt dingen die helemaal niet goed waren tijdens de viering van het avondmaal. Er werd veel te veel gedronken. En de armen die kregen niks, terwijl de rijken zo vol waren dat ze niet meer op konden. Maar dat kon allemaal niet. En dan schrijft Paulus deze woorden. En die woorden bepalen ons erbij waar het om gaat. Het gaat niet om het eten. Het gaat niet om het drinken. Het gaat om ons te bepalen bij wat Jezus voor jou heeft overgehad. Bij wat Jezus voor jou deed toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Toen zijn bloed vloeide en jij daardoor verlost bent geworden. Dat is wat centraal moet staan. En dat moeten we dan ook goed beseffen en afwegen in ons eigen leven. Als wij kunnen zeggen voor onszelf, ja, ik ben een kind van God. Ja, ik hoor bij de Heer, Hij is mijn heiland, want ik heb het kruis in mijn leven en de kracht daarvan ontvangen. En je kan zeggen, ik leef in vrede met mijn broeders en zusters. En je kan daarbij zeggen, er zijn geen dingen meer die nog opgeruimd moeten worden daarin. Ik luister naar de wil van de Heer en ik volg Hem in geloof, in doop, in avondmaal, in gemeente zijn en alles wat daarbij hoort. Nou, dan ben je van harte welkom om met ons aan dat avondmaal te gaan. We vinden het dan wel fijn dat als je in ons midden te gast bent en we weten niet wie je bent, omdat je je nog nooit hebt voorgesteld, dat we het dan wel even weten met wie we van doen hebben. Want als je aan de tafel gaat en je eet samen, is dat natuurlijk wel heel erg prettig. Zijn er mensen die zich wat dat betreft even willen voorstellen? Dag Katharina. Jij doet op dit moment de Alfa. Nou ja, je doet je best om er te komen. Je bent aan het verhuizen. Dus het is een beetje moeilijk soms. Maar je doet je best. En je hebt ook de Heer leren kennen in je leven. Je begint echt nog maar net. En je bent op weg. En je wil alles wel weten. En alles wel leren. Maar dat belangrijke feit staat voor jou vast. De Heer is jouw verlosser. Ja. Nou. Goed. Dan gaan we beginnen. En dan beginnen we met het brood. Het brood, dat is een symbool, hè, dat hebben we net gelezen. Dat is het symbool van het lichaam van de Heer dat verbroken werd. En dat is een grote rijkdom en een grote diepgang van kennis zit daarin en wijsheid. Want ja, door de eeuwen heen, dat gaat eigenlijk al terug op helemaal het begin van de gemeentes, waren er al mensen die zeiden, ja, Jezus die voor mijn zonden gebroken werd, zijn lichaam gaf. Nou, dat moet je toch niet zo zien. Dat was allemaal een beetje in de schijn. Hè? Dat is allemaal niet echt gebeurd. Dat is meer een boodschap dat wij ons moeten opofferen voor anderen, enzovoort, enzovoort. En de volgende stap is dan, en er is een andere weg waardoor je bij God kan komen. Maar juist dit brood, juist dit lichaam leert ons, er is geen andere weg. Er is één iemand die de prijs betaalde voor jou en mij, en dat is Jezus. Hoe jij ook je best doet, je komt er zelf niet. Wat je ook in je leven probeert te doen, het brengt je niet bij God. Welke God je ook volgt buiten Jezus en onze God, het zal je niet brengen wat je zoekt. Alleen het offer van de Heer, het lichaam dat verbroken werd. De Heer die stierf voor jou. Dat is de weg naar de Vader. En dat geloven wij, belijden wij en gedenken wij als wij brood breken en het straks eten. En daarom, broeders, wil ik jullie vragen om te gaan staan en wil ik jou vragen om de Heer ook daarvoor te danken.
Ja, Vader in hemel, ik wil u danken, Heer, dat u ons nodigt aan deze tafel, Heer. Dat we het brood met elkaar mogen breken, Heer, en de wijn mogen drinken. Heer God, dank u wel dat u uw leven voor mij persoonlijk ook hebt gegeven. Heer God, dank u wel daarvoor, Heer. En ja, dat ik ook deze weg met u mag gaan. Heer, want uw weg is de beste. We hebben het vanmorgen gehoord. Dank u wel daarvoor. Amen.
We breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Je mag er een stukje brood van afnemen. Maar wacht even met het eten totdat we allemaal een stukje hebben. Geef ik een teken, dan eten we gezamenlijk. En als de schalen rondgaan, zingen we ook nog samen met elkaar een lied. En dat is opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons.
Oh,
Zo hebben we allemaal een stukje brood kunnen nemen en mogen we het eten en gedenken wat de Heer voor jou heeft overgehad. En dan schenk ik ook wijn in. Wijn is een symbool van het bloed van de Heer dat gevloeid heeft. Gevloeid heeft voor jou en mij. En dat bloed dat wast ons schoon. Zoals het lied het zegt, bevrijd van zonde. Prijs de Heer, nu ben ik vrij. En dat is werkelijk hoe het is. Door dat bloed zijn onze zonden van ons afgenomen. Zijn wij vrij. Niet meer gebonden aan schuld en schaamte, zoals het in Psalm 119 werd genoemd. Niet meer gebonden aan onrecht en verslaving, maar is er vrijheid. Dat belooft de Heer, als wij de wijn drinken. Dat belooft de Heer aan jou. Er is verlossing en je bent verlost. Kom daar niet op terug. Laat niemand je vertellen dat je het zelf moet doen. Laat je niet onder druk zetten door mensen om je heen. Om wat dan ook te geloven. Maar weet, je bent verlost. Jezus is jouw Heer. Hij heeft zijn bloed laten vloeien voor jou. En je bent vrij. Je bent een kind van God. Je hoort bij zijn gezin. En dat mogen we gedenken. Als we de wijn drinken. Dat er een verlosser is. En dat Hij ons verlost heeft. Punt. Meer is niet nodig. Broeders, willen jullie gaan staan en dan wil ik jou vragen om de Heer ook daarvoor te danken.
Vader in hemel, dank u wel dat we ook vandaag mogen aanliggen aan uw tafel, Heer. Heer, dat u aan de kruis bent geslagen, Heer. Heer, uw bloed heeft daar gevloeid. Heer, maar u heeft al onze zonden aan het kruis ook geslagen. Heer, we mogen op deze manier vrijer tot u komen, Heer. De weg is vrij, hè? Heer, u heeft die weg vrijgemaakt en ons van al die zonden verlost. Wij hadden er moeten hangen, Heer, maar u bent voor ons gegaan. Uw bloed heeft gevloeid en u heeft uw leven gegeven, Heer. U bent op de derde dag opgestaan. En u zit nou bij de Vader aan de rechterhand. En we kunnen vrijelijk tot u, tot de Heer komen, Heer, door u. Anders was dat niet meer mogelijk geweest. Dank u wel, Heer, dat u dat voor ons hebt willen doen.
Amen. De bekers met wijn gaan rond. Je mag eruit drinken en gedenken wat het betekent dat je verlost bent. En dat je vrij bent. En dat je uit genade je levensweg met God iedere dag weer opnieuw in mag gaan. Mocht je nou zeggen, ik wil geen wijn, maar het liefst druivensap, dat kan ook. Dan moet je even bij de broeder die bij jou langskomt even een teken geven dat je dat wil en dan kan je dat ook krijgen. En zo hebben we ook deze zondag weer iets heel moois en bijzonders mogen doen. Hebben we er weer bij stil mogen staan. Dat onze Heer een liefde naar ons heeft omgezien. Dat Hij ons verlost heeft. En dat wij kinderen van God zijn. Door zijn dood aan het kruis. En zijn opstanding. Want Hij leeft. Voor jou en mij. Amen. En dan gaan we ook de Heer groot maken. Met een lied dat we samen gaan zingen. Een lied uit opwekking. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Wat we net beleden hebben met brood en met wijn. Dat er geen andere weg is. Geen andere naam is. Jezus Christus. En daarom komt hem de eer en de glorie toe. We gaan dit lied zingen. Tijdens het voorspel gaan we collecteren. Dan is de avondmaalscollecte. Dan zamelen we dat in. En dan gaan we het zingen. En als dan de collecte is ingezameld en we gaan het zingen, wil ik jullie vragen om daarbij te gaan staan. Thank you. Wij hebben de gewoonte om, als wij samen aan deze tafel zijn geweest, om dan ook een moment te nemen van gezamenlijk gebed. Dat een ieder van ons de ruimte krijgt, als hij dat wil, om te bidden. En dat gaan we zometeen doen. En daarin mogen we gemeente zijn met elkaar. Mogen we bidden voor de dingen van ons eigen leven. Danken voor de goede dingen. Maar ook bidden voor ons gemeente zijn. En daarom wil ik ook eerst een aantal dingen noemen waarvoor we ook heel concreet kunnen bidden. En als eerste wil ik dan even heel kort aandacht geven aan broeder Henk ten Boer. Hij heeft vriendschap met de gemeente aangevraagd. Nou is dat officieel niet iets waar heel veel aandacht voor hoeft te worden gegeven. Ik heb de statuten en huishoudelijk reglement nagelezen. Het hoeft eigenlijk niet, maar het is wel heel mooi dat je die stap hebt gezet. Omdat je ook hebt aangegeven, dit is onderdeel van mijn weg van geloof. Ik zet een stap naar de gemeente en ik zet een stap naar de Heer. Op weg naar Hem. Nou, dat is toch geweldig dat we dat met elkaar mogen delen. Dat ook Henk langzaamaan die stappen zet die van ons allemaal gevraagd worden om te komen en te volgen. En wens je ook God zegen. Dan moest ik nog even aandacht vragen voor het bloemetje in de wijk. Daar is nog niemand voor. Een bloemetje voor iemand uit de buurt. Iemand die niet naar de kerk gaat. Iemand in je familie waarvan je zegt, nou, daar zou ik wel een blijk van aandacht en liefde van God voor kunnen laten zien namens de gemeente. Is er iemand die dat zou willen doen? Winnie en Rian. Rian was iets eerder. Volgende keer. Dan mag ik nog iets moois met elkaar delen. We hebben een aantal weken geleden, een paar weken achter elkaar, opgeroepen om iemand die de jongensclub zou kunnen leiden op maandagavond, waar vele kinderen komen. Nou, we kunnen dankbaar zijn en de Heer daarvoor loven dat we iemand hebben. Onze broeder Bert Schouwstra wil dat op zich nemen. Nou, dat is ook mooi dat je, als je met elkaar dat deelt, dat we zoekende zijn, dat je ook met elkaar mag delen dat we samen iemand hebben gevonden en dat we dat mogen invullen. Iets om dankbaar voor te zijn, ook zometeen in gebed. Dan wil ik nog onder de aandacht brengen, want dat staat niet op het mededelingblad, maar is wel even belangrijk, dat we volgende week zondag aansluitend op de dienst een korte gemeentevergadering hebben voor de leden van deze gemeente. En dat gaat over onderhoud aan ons kerkgebouw. Dus daar is iets aan de hand en dat moeten we even met elkaar bespreken. Dus vergeet het niet, volgende week na de dienst moeten we daar even met elkaar over in gesprek. En een korte gemeentevergadering. Dan mag ik nog groeten overbrengen. Ik was de vorige week in Assen, in de baptistengemeente. Nou is dat een heel klein groepje broeders en zusters, 25, 30 mensen nog maar. Maar ze voelen zich wel verbonden met het grote lichaam van de Heer. Met al die broeders en zusters door het land en door de wereld heen. En ik kreeg toen ik wegging op het hart gedrukt, breng de groeten over. Dus bij deze doe ik dat. En dat is mooi, want we vieren avondmaal, dat doen we met de broeders en zusters hier in deze zaal. Maar het is goed om te beseffen, wij zijn onderdeel van het lichaam en dat is veel groter dan deze zaal. Ook daar in Assen en in al die andere plekken in Nederland over de wereld hebben wij broeders en zusters. En mogen we zometeen ook daarvoor bidden. Voor al die gemeentes van Jezus Christus. Hier in Delfzijl en verder buiten. Nou, dat was eigenlijk wat ik te delen heb met jullie. Dat is genoeg om voor te bidden, ook in je eigen persoonlijke leven. En we kunnen ook nog bidden voor mensen die op vakantie zijn, want er zijn er ook vele. Straks gaan de gezinnen, nou in september gaan we misschien nog andere mensen. We mogen zo gemeente zijn, in de breedte van het gemeentelijk leven. En je mag bidden voor je eigen nood, je mag danken voor datgene dat God je heeft gegeven. Voel je vrij. En als iedereen die gebeden heeft, dat ook, die dat wil, dat ook gedaan heeft, dan zal ik het afsluiten.
Daardoor mogen wij eeuwig leven. Heer, wat een vooruitzicht. Heer, we willen ook danken, Heer, dat wij mee mochten maken dat Elie en Margrethe geen trouwen. Heer, dat we er beide nog bij mochten zijn. Dit is immers een groot wonder. Maar we willen loven, prijzen, danken en bidden. U, die onze Vader bent. u wel, Vader in de hemel, voor uw trouw en uw genade. Dank u wel, Heer, voor deze gemeente, Heer, die als een warme deken is, Heer. En dank u wel, Heer, dat wij altijd op u mogen vertrouwen. Dat u altijd bij ons bent, Heer. Dat we u mogen loven en prijzen, Heer. Heer, want uw genade is ons genoeg. Amen.
Dat u bij ons bent, Heer. Dat we altijd op u kunnen vertrouwen. Heer, we willen u loven en prijzen daarvoor. Heer, dat u daarvoor hebt overgebracht op het kruis gegooid. Heer, om de dood te overwinnen en de strijd te kopen uit de zonde. Heer, we loven u en prijzen. Uw naam zijn geloofd en geprezen. We willen u groot maken, Heer, en aanbidden in onze hart en Heer, met ons verstand. Heer, u kent ons, Heer, u doorgrondt ons, u weet hoe we erbij zitten, Heer. Heer, dat het fijn, Heer, om te weten dat u ons kent. Heer, dat u ook weet, Heer, wat we nodig zijn. En u geeft ons zoveel, Heer, u geeft ons overvloed. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Ja, Heer,
zo
wil ik ook bidden voor het huwelijk van vrienden van ons die op knoppen staat. Heer, dat u het goede weer nog kunt maken. Maar geloof die zuigdoog en de tijd heeft daarin dingen gezien die onmogelijk zijn voor u. Onmogelijk lijkt het voor ons. Ze zijn mogelijk voor u. En dank u wel dat we dat mogen weten.
Amen.
Loop de
zo komen we bij u, Heer, met alles wat in ons is. Als gemeenschap van geloof bidden wij, als broeders en zusters, staan wij om elkaar heen in dit gebed. En u weet wat er speelt in onze harten. U weet van de zorgen die wij hebben, om vrienden, om geliefden. U weet van de moeite en de ziekte die er is bij hen en in ons eigen leven. Dat er misschien wel momenten zijn dat we het niet meer zien zitten. Of dat we op dit moment door een duistere fase gaan in ons leven. U kent onze harten. U weet ook hoe het soms worstelen is en vechten om uw stem te verstaan en uw wil te doen. Want Heer, soms dan zijn wij zo zwak en klein. En dan lijkt het leed en de wereld en het kwaad zo groot. Maar juist als wij samen bidden, mogen we dat beseffen. Dat u zoveel machtiger bent, zoveel groter, zoveel rijker dan alles wat deze wereld ons voor de voeten kan werpen. En dat we mogen vertrouwen op u. Dat we uw weg mogen gaan als gelovigen en als gemeenschap. En als we dan met elkaar delen dat broeder Henk de stap naar geloof zet en weer een volgende stap zet op zijn weg met u, naar u toe, in ook vriendschap met de gemeente. Als we horen dat er mensen zijn voor het bloemetje in de wijk. Als we horen van Bert die jongensclub wil gaan doen. Als we zien al het werk dat gedaan wordt, dan zien wij uw trouw en dan zien wij uw hand. En als we delen van de voorspoed die we krijgen in geloof, de zaligheid van de verlossing waar we van hebben gezongen, waar we hebben gedeeld in brood en wijn, dan zien wij uw hand en dan geloven wij in uw trouw. En dan spreken we hier ook uit, Heer, dat wij het verwachten van u. Verwachten van u voor onze gemeente, voor ons eigen leven. Verwachten van u hier in Delfzijl met al die andere christenen en kerken die er zijn, waarin we samen het evangelie mogen vormgeven, ook in deze duistere wereld, waar het zo nodig is dat uw evangelie klinkt. En al het werk dat wij doen, of dat nou in de Alpha-cursus is, of in de diaconie, of in onze diensten, of op wat voor manier ook, Heer. Wij verwachten het van u. We verwachten het van u in ons eigen leven. We verwachten het van u in onze gemeente. Ook als we volgende week gemeentevergadering hebben en we daar gaan spreken over onderhoud en aardse zaken. Ook dat is iets wat we in geloof doen. In het vertrouwen dat u tot ons zult spreken. En dat u ons ook daarin zult leiden. En dat is dan ook ons gebed, Heer, dat wij, als wij straks deze dienst beëindigd hebben en het leven ingaan, dat we dan gedragen worden door u, kracht krijgen door u, inzicht krijgen in wat u van ons vraagt en we gehoorzaam zullen zijn en kracht van uw geest zullen krijgen om staande te blijven in de strijd tegen het kwaad, in de strijd tegen het onrecht, in de strijd tegen de duisternis die overal om ons heen is, de druk die misschien wel op ons wordt gelegd, door mensen om ons heen, door onze eigen familie of wat dan ook. Heer, dat we met liefde en blijdschap mogen blijven getuigen van de overwinning van het kruis. Van de overwinning in u. En dat uw geest ons allen voortdurend zal vervullen. Dat is ons diepe, diepe verlangen. En dat bidden wij u voor elkaar. En dat bidden wij u voor onze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst ook als gemeenschap van geloof met elkaar afsluiten. We gaan samen zingen. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit. En dan mogen we ook zingen. Wij reizen met elkander. En dat doen we zoals we gewend zijn. Staand en met de handen ineengeslagen. Broeders en zusters, ontvang de zegen van de Heer. En weet dat de liefde van God ons vervult en ons gezocht heeft, ons gevonden heeft, jou gevonden heeft. Dat hij met je meegaat. Weet dat de verlossing en de genade van Jezus jou gekocht heeft. Dat je een kind van God bent geworden. En weet dat de Geest je voortdurend en steeds weer wil blijven vervullen en kracht wil geven om het leven met hem in te gaan. Je bent niet alleen. Neem het mee. Draag het uit. Amen.
Oh, man. Amen.